Gemeente, de schriftlezing deze zondagmorgen is uit het Nieuwe Testament, Johannes 13, vers 1 tot 17.
En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot een Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren liefgehad had. Zo heeft hij hen liefgehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af, en nemende een linnendoek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van ode dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging deze zondagmorgen is Johannes 13, de versen 1, 10 en 15, vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren liefgehad had, zo heeft hij hen liefgehad tot het einde. En vers 10, Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. En vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Straks na de prediking. Geliefde gemeente, daden spreken meer dan woorden. Dat blijkt in allerlei verbanden bijvoorbeeld in een gezin, de opvoeding van de jongens en meisjes, moeder, vader, kan wat zeggen, zo en zo, prima. Maar als moeder of vader het laat zien, of het voordoet, daden spreken meer. Ook in een klas, de juffrouw kan het keurig vertellen, 2 keer 2 is 4. Maar als zij het laat zien, 2 repen mars of chocolade en nog 2 keer 2 is 4, dan zul je het niet gauw vergeten. En ook de zaligmaker heeft onderwijs gegeven met zijn woorden. Nou, het is nooit genoeg te waarderen. Dat kostelijke onderwijs, de woorden van de Heer Jezus Christus. Maar ook door zijn daden spreekt hij. Die voetwassing. En daden spreken vaak nog meer dan woorden. De daden van de Heer Jezus Christus zijn overduidelijk. Zijn daden zijn zonneklaar. En zo spreken wij vanmorgen met de hulp van de Heere over de voetwassing. De Heer Jezus wast de voeten van zijn discipelen. 3 punten, allereerst de noodzaak van de voetwassing. 2, het motief hierachter. En 3, de lessen van de voetwassing. Dus de zaligmaker wast de voeten. Allereerst de noodzaak. 2, het motief hierachter. En 3, tenslotte de lessen van de voetwassing. Gemeente, we gaan naar de opperzaal. De zaligmaker kwam van Betanië naar Jeruzalem, naar de opperzaal, om daar het Pascha te vieren. Een reis van verschillende kilometers en dat oosterse klimaat en die wegen, het was natuurlijk te voet, lopen, wandelen, ontzettend stoffige wegen, heel vuile voeten. En die samenleving in Oud-Israël was anders dan bij ons. Daar was dat gebruikelijk. Als je een reis maakte en je ging een bezoek afleggen, je kwam daar, de gastheer haalt u binnen. Hartelijk welkom, goed dat je me opzoekt. Fijn dat u er bent. En we gaan een heerlijke maaltijd gebruiken, zeker. Maar zullen we eerst je voeten wassen? En dat was gebruikelijk, dan was daar een groot kruik of een vat met water en een schaal ook om in te gieten. En een schort, ook een linnen schort voor de man die dat karweitje zou doen, die voeten wassen. En gebruikelijk een handdoek om de voeten af te drogen, alles is er. En dan was het inderdaad gebruikelijk dat dan een knecht dat deed of de minste slaaf. Die was dan uw voeten en dan kan u genieten van de visite. Zo gebeurde dat, maar hier in die opperzaal, gemeente, alles is er. Overal is voor gezorgd, voor de paasmaaltijd en de tafel en alles is gereed. Ook dat grote vat met water en een schaal erbij en een schot en een handdoek, alles compleet, maar hier is geen slaaf. Wat gebeurt hier? Nou, u zal denken, die 12 discipelen, er zullen er toch een paar overeind springen. En enkele zullen dat karwei doen. Die zullen de voeten wassen. Maar nee, niet één van de discipelen heeft daar zin in. En ze zijn ook te hoogmoedig hiervoor. Want zij zeggen, ja, wie moet het doen? Ik ben niet aan de beurt en ik ben niet de minste. Wie is de meeste? Wie is de op één na meeste? De belangrijkste en de tweede. En er was ook twisting onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn. Staat in uw Bijbel. En dat is een beetje ironisch geschreven. Wie van hen scheen de meeste te zijn. Want het is schijn de meeste, de grootste, de hoogste. Want straks allemaal dommelen zij in slaap. En allemaal laten zij de Heer Jezus Christus helemaal alleen. En vluchten zij alle kanten op zo gauw mogelijk weg. En zij brengen het niet zo best ervan af. Het is schijn. Wie van hen scheen de meester te zijn. Hadden zij verschil over, discussie. En dat was al eerder gebeurd, gemeente, als u wat bijbelvast bent, dan weet u, dat was ook met die zonen van Zebedeus al. Dat zij twisten wie de meester was, want die moeder van de zonen van Zebedeus, die vroeg, Heer Jezus, straks in uw koninkrijk, als u toch koning zult zijn, wie mag rechts naast u zitten, de eerste plaats, en wie mag aan de andere kant naast u zitten, de tweede plek. En zij wilde graag dat haar jongens een plaats zouden innemen. Maar toen heeft de Heer Jezus Christus hen al die les gegeven. Die zegt, nee. In de wereld, de groten der aarde, die hebben heerschappij. En de overheden hebben macht. En de regeerders, die laten dat ook wel voelen in de wereld als zij regeren en heersen en macht hebben. Maar gij niet al zo. Bij u moet dat zo niet zijn. Maar de meeste onder u zijn gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Die les had de Heer Jezus gegeven, maar het was niet gelukt. Ze hadden dat niet goed geleerd, niet te raden genomen. En het is blijkbaar ook een verbazend moeilijke les. Want hier in die opperzaal, die discipelen, die kijken naar elkaar. De een kijkt naar de ander en de ander kijkt naar de een en ze zien hun werk niet. En ik moet zeggen, ze hebben er geen zin in ook. En wat gebeurt? De zaligmaker staat op. En ze denken, wat zal dat zijn? De discipelen zijn verwonderd. Zal hij hen bestraffen voor hun weigering of luiheid of onwil? Toont hij zijn majesteit? Hij is toch de zoon van God, wat gaat hij doen? Of wordt hij toornig? Daar was er wel reden voor. Nee, de Heer Jezus Christus is beheerst en rustig en zonder een woord te spreken. Hij legt zijn opperkleed af en die eenvoudige linnen schort doet hij om. En hij gaat dat slavenwerk doen. Hij giet dat water in die schaal, in dat bekken. En de eerste discipel, kom maar met je voeten hier. Hij wast die heel vuile, stoffige voeten zelf. Nou, de discipelen zijn met stomheid geslagen. Totdat de Heer Jezus Christus bij Petrus komt. En die was wel een beetje impulsief. En Petrus verbreekt de stilte. Die zegt, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Niks ervan. Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid niet. Dus Petrus zegt, absoluut niet. Er gebeurt niets. Maar de zaligmaker zegt, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zag het niet, Petrus was blind voor het werk van de Heer Jezus en de noodzaak daarvan en het doel van die voetwassing door de Heer Jezus Christus was Petrus blind voor. En ook de grootheid, de schoonheid van wat hier gebeurt. Dat de zaligmaker zelf dat wilde doen. Petrus zag het niet. Toch, gemeente van Danwoude, is niet zo heel vreemd dat Petrus zegt niks ervan. Absoluut niets. Want Petrus zag wel de geweldige contrast. De Heer Jezus Christus, gij zijt de Messias, de Zoon van God. En Petrus een zondaar. Dus hij voelde echt wel aan, de zaligmaker is veel te groot om nu dat minnenwerk te doen. Dat slavenwerk, die afstand is te groot. Maar we kunnen toch niet goedkeuren ook wat Petrus zegt. Want hij is wel zo hoogmoedig dat hij de zaligmaker hier de les leest. Hij zegt wel wat de Heer Jezus mag doen en wat hij niet mag doen. En Petrus heeft ook niet nodig, blijkbaar, dat de zaligmaker zijn voeten wast. En dan zegt de zaligmaker, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En dat geldt voor Petrus, maar dat geldt ook voor alle discipelen. En dat heeft een diepere betekenis, want dat betekent echt niet alleen met vuile voeten kun je mijn discipel niet zijn. Nee, dat heeft inderdaad een veel diepere betekenis. De zaligmaker bedoelt echt, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Als ik u niet was, niet reinig, ja, dan deel je niets in het heil. Dan deel je niets in de gaven, in de zegeningen van de grote koning. Het is inderdaad nodig dat u gewassen wordt. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En als de Heere dat zegt, Petrus, dan zegt hij, nou dan maar helemaal. Als ik anders geen deel aan u heb, dan niet alleen mijn voeten, ook mijn handen, ook mijn hoofd. Maar Petrus verstaat niet die diepere betekenis van de woorden van de Heere Jezus Christus. Want die zegt juist, kijk, als ik u gewassen heb, gij zijt rein. En gij die de zijt rein, nog niet allen. Maar Petrus denkt, als het nodig is, was me dan maar helemaal. En dan slaat hij door, eerst van de ene kant, absoluut niets, naar de andere kant. Was dan ook maar mijn handen, was ook maar mijn hoofd. En daar is hij een beeld soms ook van ons. Want het is blijkbaar moeilijk om de juiste weg te vinden in het geloofsleven. Want vaak schieten we door naar de ene kant, of van de weeromstuit, juist schieten we door naar de andere kant. Net als Petrus hier. De ene keer, dan wandelt hij op de golven. En de andere keer, Heere, behoud mij, want ik verga. De ene keer, Petrus, belijdt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En even later, dan verstaat hij niet het werk en de weg van de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij, absoluut niet naar Jeruzalem, absoluut niet de weg van lijden en sterven, wil hij de zaligmaker terughouden van zijn lijden. En dan zegt de Heer Jezus, ga achter mij, Satanas. Petrus, en de ene keer, daar stelt hij zijn leven voor de Heer Jezus Christus. Dat zegt hij, dat wil hij. En de andere keer, dan verloochent hij de zaligmaker voor een meisje, een dienstmeisje. Als hij zegt, nee, ik ben het niet. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat je zegt. En dan als hij in nauw komt, nog een tweede keer, heftige ontkenning. En de derde keer, hij zweert zelfs een eis dat hij de zaligmaker niet kent. Maar de Heer Jezus Christus ziet hem aan. En de ogen van de zaligmaker zeggen: Petrus, ik ken jou wel. De Heer Jezus Christus houdt Petrus vast, gelukkig. Zoals de zaligmaker gezegd had ook: ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Maar Petrus dus de ene keer in de hoogte en dan in de diepte, wat een beetje samenhangt met zijn karakter. Maar Christus spreekt zo vriendelijk tot hem. Die gewassen is, heeft niet van mode dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Dan gaat hier over de kern, het vuil van de zonde en de reiniging in het bloed van Christus. Gij zijt rein door het geloof in de Heer Jezus Christus. Rein. En die discipelen, Judas niet, maar de andere discipelen, gij zijt rein. Ze zijn gerechtvaardigd. Ze zijn gewassen van hun zonden. Vrij van de heerschappij van de zonde. Vrij van de straf van de zonde. Maar wel die discipelen hebben nodig gewassen te worden van de dagelijkse zonden. Want elke dag bezoedelen zij zich. En elke dag weer steeds moeten zij gewassen worden, hun voeten. En gemeente, die discipelen begrepen dat wel, want in die samenleving in Israël, dat was immers zo, als u daar een bezoek ging brengen, u ging eerst in bad. Netjes schoon. Dan gaat u daarheen, maar onderweg lopende krijgen heel stoffige, zanderige, vieze voeten. Ontzettend vies. En dan bij uw aankomst uw voeten worden gewassen. Maar niet, dan hoeft u niet weer helemaal in bad. Dat is niet nodig. Een voorbeeld, net als in Danwoude of in Friesland ergens, een gezinnetje daar. En 's avonds, er ligt nog een stuk duur speelgoed buiten. Nieuw. En een van de jongens die rent naar buiten en die haalt dat speelgoed binnen. Gauw. Maar moeder zegt: joh, je voeten. Was eerst je voeten. Wat een vieze voeten. Maar ze hoeft niet te zeggen: je moet helemaal in bad. Dat hoeft niet. Maar zo naar buiten vliegen en weer terug. Je voeten. Nou, op die manier. De zaligmaker zegt: u bent rein, gewassen door het bloed van de zaligmaker. Maar iedere dag wel nodig nog die dagelijkse reiniging en die dagelijkse heiliging. Dat hebt u nodig, zoals zo'n prachtige Bijbelverklaring schrijft van J.C. Ryle. Hier op Johannes 13, Ryle schrijft: niemand kan behouden worden als zijn zonden niet in het kostbare bloed van Christus zijn afgewassen. Niets anders kan ons rein of aangenaam voor God maken. Wij moeten afgewassen, gerechtvaardigd en geheiligd worden in de naam van de Heer Jezus en door zijn geest, schrijft Ryle. En ten andere leren wij dat zelfs zij die gereinigd zijn en vergeving ontvangen hebben, dat zij een dagelijkse toepassing van het bloed van Christus voor dagelijkse vergeving nodig hebben. Want wij kunnen deze wereld niet doorgaan zonder besmetting. Er is geen dag in ons leven of wij struikelen en komen in vele dingen tekort en hebben opnieuw genade nodig. Zelfs hij die gewassen is, heeft van nodig de voeten te wassen en ze te wassen in dezelfde bron waarin hij vrede voor het geweten vond toen hij eerst geloofde. En laten wij van deze bron, van deze fontein, dagelijks gebruik maken. Schrijft J.C. Ryle. Aangezien wij in deze wereld leven, hebben wij elke dag nodig onze dagelijkse struikelingen te belijden. En dagelijks om vergeving te vragen, gemeente, zoals in het volmaakte gebed het onze Vader ook gebeden wordt. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar belijden wij dat dagelijks onze voeten gewassen moeten worden. En die strijd elke dag is er juist in het leven van een kind van God. Zoals de apostel schrijft in zijn brieven, die spanning bij de apostel Paulus, die worsteling. Als hij schrijft: het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van lichaam deze dood? Kent u die spanning, die strijd? En de apostel Paulus vindt troost in het reinigende bloed van Christus. En zo kan hij zeggen: ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar voelt u elke dag hoezeer u tekort schiet in gehoorzaamheid, in liefde, in toewijding? En buigt u nog wel uw knieën regelmatig? En dat u het verkeerde dagelijks erkent en beleidt. Want dat is het werk van God de Heilige Geest, om een kerkmens stil te zetten op de levensweg. Dat is het werk van de Heilige Geest, om u te brengen aan de voet van het kruis. En er komt een dag voor elk kind van God, dat dat niet meer nodig is, eenmaal die grote dag, als alle levensraamsels worden opgelost, als de Heer alle tranen van de ogen afwist. Er komt een dag dat een kind van God, die hier zijn strijd heeft, hier zijn worsteling elke dag, die eenmaal volmaakt zal zijn, altijd bij de Heer mag zijn. Helemaal gewassen, helemaal gereinigd. Een dag van volkomen verlossing. Maar dat is het uitzicht, dat is heerlijke perspectief voor elk kind van God. Maar hier is nodig dat de Heer ons arresteert. En hier moeten wij leren vragen: Heer, wilt u mijn hart aanraken? Wilt u al mijn vuile zonden afwassen? Reinig mij. O, vraag het aan de Heer, dat hij u wast door het kostbare bloed van de zaligmaker. Want anders hebt u geen deel aan Christus. Anders zijn we net als die dwaze maagden, dat we straks op de deur bonzen als te laat is. Als straks de Heer tegen ons zou moeten zeggen: ik ken u niet. Ik weet niet van waar ge zijt. En daarom smeek de Heer: o God, wees mij zondaar genadig. En de Heer wil nog al uw onreinheid afwassen. Denk aan die melaatse van Marcus 1. Die komt naar de zaligmaker. De melaatse die zegt: Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En de Heer Jezus Christus, innerlijk met barmhartigheid bewogen, die zegt: ik wil, word gereinigd. De Heer Jezus Christus strekte zijn hand uit: ik wil, word gereinigd. En die melaatse wordt genezen en al zijn zonden weggenomen. Maar die deur staat nog open. En schuil zo bij de zaligmaker. Vlucht naar de Heer Jezus Christus. Gemeente, het motief van die voetwassing. Hoe doet de Heer Jezus Christus dat? Dat brengt ons bij het eerste vers. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dus het motief is liefde. Zelfopofferende liefde, zuivere liefde van Christus. En van eeuwigheid geeft de zaligmaker zich. Het motief is liefde en enkele facetten daarvan wil ik aanwijzen. Allereerst is het Christus liefde in die situatie, in die tijd voor de discipelen. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. In die tijd, gemeente, want de zaligmaker weet, hij gaat hen verlaten. Het is Paul voor zijn lijden en sterven. En nu hij heen gaat, geeft hij hen een teken hier in die voetwassing. Een teken van zijn liefde, inderdaad. Net als een dienaar van de koning in oude tijden, een belangrijke dienaar van de koning, krijgt een taak, een opdracht naar een ver land gaan. Maar voor je gezin is dat heel wat. Dus zo'n dienaar zegt, vrouw, ik moet naar dat verre land in dienst van de koning. Maar zo iemand geeft zijn vrouw een prachtig geschenk. Prachtige ketting. En die dienaar gaat. Een half jaar weg, een heel jaar weg van huis. En dat kan best wel eens moeilijk zijn voor die vrouw en moeder. Maar als het moeilijk wordt, dan kijkt ze naar die prachtige ketting. En ze weet, haar man zal terugkomen. En zo geeft de zaligmaker hier een teken van zijn liefde. De Heer Jezus Christus gaat heen. Maar hier, in Johannes 13, laat hij in zijn hart kijken. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dus het is met oog ook op zijn heen gaan als een zichtbaar blijvend teken. Nog een aspect van zijn liefde, het is ook een persoonlijke liefde. Vers 1, alzo hij de zijnen lief gehad had. En ik hoop de jongens en meisjes dat die dat toch wel begrijpen, dat hij de zijnen heeft lief gehad. Dat betekent, zijn discipelen zijn van hem, de zijnen. Ze zijn immers zijn eigendom. Net als in een gezinnetje, de kleuters, de jongetjes, de meisjes, die horen bij moeder en bij vader. En je mag nooit zo'n kind uit zo'n gezin halen. Maar zo zijn de discipelen ook het eigendom van de Heer Jezus Christus. Die horen bij hem. Discipelen zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. En die zijn net zoals een kleutertje in zo'n gezin. Discipelen zijn onafscheidelijk met de zaligmaker verbonden. Mogen nooit van hem worden losgemaakt. En als u een kind van God mag zijn, dan ben u daarbij ingesloten. Alzo hij de zijnen lief gehad heeft, dan heeft de zaligmaker ook zijn bloed voor u gestort. De zijnen. En dan ben u ook apart gezet. En de Heer Jezus Christus heeft de zijnen lief. Van eeuwigheid af tot in de eeuwigheid toe. Heeft hij de zijnen lief tot einde van hun leven. Tot einde van zijn lijden. Het is een persoonlijke verhouding van liefde. Inderdaad, net zoals de Heidelbergse catechismus zo prachtig zegt, dat persoonlijke, die persoonlijke verhouding. Als de catechismus vraagt in de eerste zondag, wat is uw enige troost bij het in leven en in sterven? Dat ik naar lichaam en ziel beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Ziet u, die persoonlijke liefdeverhouding en dat je dan het eigendom mag zijn van Christus. Bent u het eigendom van de zaligmaker? U zegt nou, dat is een grote zaak. Dat is het ook. Maar als u het niet nog kan zeggen, zou u het wel willen. Graag het eigendom willen zijn van de Heer Jezus Christus. O, dat persoonlijke, mijn zaligmaker, mijn borg, wees niet tevreden voordat u dat met uw hart mag zeggen. Ook mijn Heer Jezus Christus. Want hij zoekt de zijne op, hij houdt ze vast, hij draagt ze in zijn armen als nodig is en hij wast uw voeten. En we zeggen een paar aspecten van zijn liefde. Het is dus ook een heel persoonlijke liefde. Het is ook, jongens en meisjes, een neerbuigende liefde. Want Christus is de koning van zijn kerk. Hij weet ook, vers 3. Hij weet dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven heeft. En dat hij van God uitgegaan is en tot God heen gaat. Moet u bedenken. Paul voor Christus lijden en sterven. Hij weet dat hij van God is uitgegaan, maar ook tot God heen gaat. Dus de Heer Jezus Christus gaat weer terug naar zijn Vader. En terwijl hij dus God is, God uit God, licht uit licht, dan wil hij dat heel nederige slavenwerk, wil hij doen. Dat water schenken en die schaal en die vieze voeten, wil hij dat werk verrichten. En de apostel schrijft, dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Christus wilde afdalen. Hier in de opperzaal bij de voetwassing, in Gethsemane, waar hij worstelt, waar hij kruipt over de aarde, waar hij driemaal oversmeekt. Heer, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, gelijk gij wilt. In Gabbata, wat de zaligmaker veroordeeld is, des doods schuldig. De Heer Jezus Christus, des doods schuldig, zei Caiaphas. Terwijl hij niet anders gedaan had als goed. U zegt, wat een onrecht. En de Satan zegt ook des doods schuldig van de Heer Jezus Christus. Satan wilde de zaligmaker ook weg hebben. Maar God zegt het ook. Des doods schuldig. Waarom? Waarom? Wel omdat de Heer Jezus Christus de schuld van de zijnen draagt. En dan zegt ook die hoge God, zegt de Heer Jezus, is des doods schuldig. En zo'n zondaar vrij. De Heer Jezus Christus des doods schuldig. Dat de ergste van de zondaren voor eeuwig kan worden vrijgesproken. Maar de zaligmaker wilde zich zo diep vernederen. In Gethsemane, op Gabbata, op Golgotha. En die drinkbeker heeft hij geleegd. En zijn kostbaar bloed gestort. En ik vond nog een prachtig gedicht van de Engelse dichter Over het lijdenswerk van de Heer Jezus Christus een paar regels wil ik aanhalen. Even in Nederlands. Gij lam van God voor ons geslacht hebt de verzoening aangebracht. De schuld voor ons geboet. Ik ben van toorn en straf bevrijd. Geborgen in gerechtigheid. Besprenkeld met uw bloed. Als gij, Heer, alles hebt gedaan, voor mij de straf hebt ondergaan, Gods toorn gaat mij voorbij. Niet tweemaal wordt de schuld verhaald, want als mijn heiland heeft betaald, vraagt God niets meer van mij. Tot uw rust, mijn ziel, keer weer. Uw hoge priester en uw Heer brengt vrijheid, vrede aan. Verworven door zijn kruis en dood. Denk niet dat God u ooit verstoot, want Jezus heeft voldaan. En hier in Johannes 13 ziet u de Heer Jezus Christus in zijn hart. Hij heeft de zijnen lief. Hij doet veel voor hen. Hij doet alles voor hen. Geen prijs is te hoog. En de zaligmaker is zo heel laag afgedaald om de allerergste van de zondaren op te halen uit het verderf. De vernedering van de Heer Jezus Christus, jongens, waar is de zaligmaker gedoopt? In de Jordaan. Nu wij in Nederland, wij zeggen hier die lage landen aan de zee. En je hebt sommige provincies een meter beneden het zeeniveau of een halve meter beneden het zeeniveau. En nog enkele stukjes in Nederland, een meter of 3, 4, 5 beneden het zeeniveau. Rotterdam, Alexanderpolder, een laag gedeelte van het land. Maar de Jordaan, honderden meters lager. Laagste plekje van de aarde. Honderden meters beneden het zeeniveau. En daar is de Heer Jezus Christus gedoopt. Op het allerlaagste plekje. Beneden de laagste zondaar. En zo heel diep wilde hij afdalen. En het probleem is echt niet dat de zaligmaker te hoog is of te groot. Het probleem is dat wij hem vaak niet willen hebben. En de Heer Jezus Christus zelf legde zijn kleed af en heeft die voeten gewassen van zijn discipelen. Het is alsof hij zegt, discipelen, Petrus, zien jullie wat ik doe? Begrijpen jullie wat ik doe? Dienen, niet heersen, dat wil een mens. Maar dienen, niet jezelf handhaven, zoals wij vaak doen, niet jezelf handhaven, jezelf verloochenen. En wij mensen zijn vaak zo onnadenkend en denk je regeren, prachtig regeren. En dienen, dat is slavernij, helemaal mis. Maar de zaligmaker die gaf zichzelf en die liet zien, dienen brengt zegen. Opdat u het ook in praktijk zal brengen. En de zaligmaker heeft ook dat voorbeeld gegeven, niet letterlijk dat u ook de voeten moet wassen, maar geestelijk de voeten wassen. Dient elkander door de liefde. En die de meeste vergeving van zonde ontvangen heeft, die heeft ook de meeste liefde. En in de kerk ook, dat je niet alleen zal omgaan, dat je zegt, ja, dat zijn mensen van mijn niveau, of zo'n beetje dezelfde opleiding, of diezelfde positie of achtergrond. Nee, afdalen. En het nederige werk ook doen. Zoals de zaligmaker, al zo hij de zijne lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En nog een aspect van die liefde, jongens, het is ook bij de Heer Jezus Christus standvastige, volhardende liefde. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Wat is dat uit het Grieks? Hij heeft hen lief gehad tot het einde, dat kan zijn, hij heeft hen buitengewoon lief gehad, in bijzondere mate. Zo kun je het vertalen, zo mag je het uitleggen. heeft hen lief gehad tot het einde. Maar u kunt het ook uitleggen temporeel. Dus heeft hen lief gehad tot het einde van zijn lijden. Wat is hier de juiste uitleg? Beide. Het is allebei volledig schriftuurlijk. En die verklaringen zijn allebei juist. Dus in bijzondere mate heeft hij hen lief gehad. Heeft hen buitengewoon lief gehad. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. Maar het is ook die tijd. Dus hij heeft hen lief gehad zonder einde. Dat is het. En dat ziet u telkens met die zonen van Zebedeus. De Heer Jezus Christus geeft correctie. Hij wijst hen terecht. Je ziet het in de opperzaal. Hij doet zijn kleed af. Hij doet het minste werk. In Gethsemane. Hij wilde graag dat de discipelen zouden bidden en waken. Maar hun ogen vallen toe. En zij dommelen in slaap. U ziet er telkens weer zijn liefde. Maar ook voor een kind van God. Wat verdraagt de Heer ontzaglijk veel van u, van mij. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Wij vallen tegen, maar de Heer valt mee. Al worden wij ontrouw, hij blijft getrouw. Zijn liefde, hij behoedt de zijnen. Hij bewaart elk kind van God. Hij zorgt trouw. En hij wordt niet moe zijn gaven, zijn weldaden ook u te geven. Dus samengevat gemeente, zijn liefde, dat is in die situatie, omdat hij zegt ik ga heen, een zichtbaar pand, een zichtbaar teken, die voetwassingen, ze zijn het ook nooit vergeten. Het is ook een persoonlijke liefdeverhouding, mijn eigendom en dat u zal mogen zeggen mijn zalig maken, dus een persoonlijke liefdeverhouding. Het is neerbuigende liefde en het is standvastige, volhardende liefde. En de les van die voetwassing, daar hebben we al een en ander van gezegd. De zaligmaker hier zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven, vers 15, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En er zijn in het buitenland wat kerken die het letterlijk doen. In de hal van de kerk, een bak met water, handdoeken, die letterlijk de voeten wassen. Maar dat is niet nodig. Dus niet doen precies zoals zij gedaan heeft. Maar gelijkerwijs ik u gedaan heb. Dat wil zeggen diezelfde houding van de Heer Jezus. Diezelfde denkwijze van de Heer Jezus. Diezelfde gezindheid. Dat is beter. En dan de minste zijn uzelf verloochenen. Het is alsof de zaligmaker zegt, als ik mij zo verneder, dat ik dat slavenwerk doe, ach wees u ook de minste. En dient elkaar. Als u mijn discipel wil zijn, moet u een dienaar worden. En gemeente, er zijn altijd wel mensen ook in uw en mijn omgeving. Misschien echt niet zo van aanzien. Mensen niet zo van tel. Maar die best wat hulp en liefde kunnen gebruiken. Dient elkaar door de liefde. En zeker wil ik noemen ook de voorbeden. Het hartelijke smeekgebed voor een broeder en zuster waar misschien zowat niemand voor bidt. Maar dat u uw knieën buigt en dat u worstelt in de voorbeden voor het eeuwige welzijn van die man, die jongen, dat meisje of die vrouw. Dat hij zegt, o God, red de man en de vrouw. Dat hij zo worstelt dat de Heere nog zielen redt. En mensen in nood ook wil helpen. En dienen, dat wil zeggen niet boven de ander staan en naast. En Paulus zegt, door ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Paulus schrijft, broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht door de geest der zachtmoedigheid. Daar hebt u het, door de geest der zachtmoedigheid. Naast hem gaan staan als medezondaar, hem hartelijk liefhebben en zorgen voor zijn echte welzijn. En zoals een Duitse dominee schrijft, Krumacher, in zijn lijdenspreken, Krumacher, wie de broeder de voeten wast, stelt zich met hem als zondaar gelijk en deelt in zijn schuld. En hij vertedert zijn hart door liefdevolle herinnering aan de goedheid van de Heer. En nadat hij zo zijn ziel tot verootmoediging gestemd heeft en de voeten gewassen heeft, vergeet hij ook niets om die voeten weer af te drogen. En dan verkondig je de genade van de Heer die gave ontvangen heeft, ook voor de wederhorige. En zo laat je balsem druppelen in de wonden, schrijft die Krumacher. En de zaligmaker zegt, doe eerst de balk uit je eigen oog. En dan kun je kijken naar het splintertje in de ogen van uw medemens. En als u toch zelf weet wat is gewassen te zijn door het bloed van Christus, dan kan u ook de voeten wassen van een ander. En als u dat doet, dan heb u zeker Gods gunst en goedkeuring. En de zaligmaker zegt, indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. En dat woord zalig hier in het Grieks, dat is echt gezegend, echt diep gelukkig. Zalig, zo gij deze dingen doet. En de Heer Jezus Christus leerde precies het tegenovergestelde van de mens in zijn tijd. Want die Grieken zeiden, slavenwerk is verachtelijk. Maar de Heer Jezus Christus zei, dienen, dan ben je een zegen. En straks mag je horen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, ga in de vreugde van uw Heere. Want juist die dienaren, die kinderen van God, straks mogen als koningen en priesters heersen. Ontvangen zij de heerlijkheid die nooit van hen wordt teruggenomen. Maar jong en oud, hebt u een ootmoedig hart. Want het is zaliger te geven dan te ontvangen. En nodigt u anderen om te komen naar de Heer Jezus Christus. O zeg niet dat u onwaardig bent, want de Heere ontvangt onwaardigen. En hij wast uw voeten en hij maakt gewillig, opdat u het ook doet bij anderen. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan, maar de verhevene kent hij van verre. Daar zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Amen.